Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacypsycholoog Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En Tim, voordat ik begin over de inhoud van deze week, weet jij waarom ik privacypsycholoog heb gekozen? Een naam trouwens waarvan ik dacht, hebben we dat niet al gedaan? Maar nee, ik kon hem niet terugvinden in eerdere show notes.
Goh, om heel eerlijk te zijn, dacht ik meteen aan het feit dat dit af en toe wel eens voelt als de wekelijkse therapiesessie van Bart, als de rantmodus aanstaat.
Oké. Dat kan ook. Maar nee, ik ben de laatste tijd loop ik er wat vaker tegenaan dat ik... ik doe wat DPO-coaching, dat ik gesprekken heb met DPO's en die wat op weg help. Maar toevallig recent, misschien omdat vakantietijd is, een paar keer tegenaan gelopen dat mensen gewoon even wouden praten over wat ze tegenaan lopen. En wat meer holistischer advies wilden van, ja, hoe moet ik daarmee omgaan, in plaats van hoe moet dat GDPR inhoudelijk. En dat vond ik opvallend. Privacypsycholoog, om maar te zeggen, in onze rol als privacy professionals gaat het niet alleen maar over de keiharde inhoud, maar ook over hoe brengen we dat aan de man, hoe moeten we dat verkopen,
absoluut.
Hoe moeten we omgaan met tegenslag als we compleet genegeerd worden. Dat als kleine side note, voordat we het gaan hebben over de dingen die deze week echt gebeurd zijn in privacyland. Want de Nederlandse Belastingdienst is wanhopig op zoek om zijn 10-beurtenkaart bij de AP rap vol te krijgen. Toch nog wat databases die niet GDPR-proof zijn. De KNIL die vindt wat van de AI-camera's die we in tabakswinkels zien opduiken, leeftijdsverificatie. Daar zijn zij het niet helemaal mee eens. Interessant, want die zien we ook bij ons terugkomen. Ik heb nog eens een nagel bovengehaald waar ik al heel vaak op klop, namelijk de phishing training en wat onderzoek waaruit blijkt dat dat helemaal nergens op slaat. Ik kondigde het trouwens ook vorig jaar en al een paar keer al aan. Ik geef toe, het is niet over ChatGPT, maar over Perplexity, een van die andere AI-LLM's. En die gaan straks jouw prompts gebruiken om hypergepersonaliseerde reclame mee te geven. Even slikken voor de mensen die langzaamaan beseffen wat voor dingen ze allemaal in die chatbots gooien. We hebben nog wat Deense biometrie, Australische leeftijdsverificatie, surveillance met de Chinezen, gezichtsherkenning die niet werkt, autoriteitenactie. Tim, geen komkommertijd in privacyland.
Never a dull moment. Dom. Elke keer opnieuw denken wij van, goh ja, ook in de zomer zal het wel eens meevallen, maar het blijft interessant.
Nee. Ja, absoluut. En ook een paar kleine updates, want we hadden het vorige keer over bewonerskaarten, festivals, waar redelijk wel om te doen is. Nou, dat is ook iets wat kennelijk bij de luisteraars herkenbaar was. Ik kreeg iemand in de mailbox die te maken had met wat er in Boom gebeurde, die ook rechtstreeks wat, hoe zullen we zo mooi zeggen, een ervaringsdeskundige, die een kennis van hem, die had zelfs 7 kaarten gekregen, 7 doorrijkaarten, om in de festivaltijd door te kunnen rijden. Niet omdat hij die had aangevraagd, maar omdat een probleem was met de systemen van Tomorrowland. Dus die bevestigde nog eens van ja, er worden veel te veel gegevens opgevraagd. De systemen werken ook niet goed. Dus ja, dat bleek toch iets te zijn wat herkenbaar was. En waar misschien interessant is dat de gemeentes in kwestie daar iets beter naar kijken.
Absoluut, ja.
Dan wat hadden we nog? Eentje, ja, die komt straks ook trouwens nog terug rond gezichtsherkenning, maar die vond ik heel kort, wilde ik gewoon even meenemen. We hadden in Nederland en ook in België, wilt men met die camera's gaan werken, was er wat te doen rond die camera's die objecten gaan herkennen, die je op de snelweg zet en waar men dan een boete kan uitschrijven als je met de telefoon aan je hoofd zit. Daar heb ik op zich weinig op tegen. Dat is ook gevaarlijk. Alleen, zoals gebruikelijk, hoe ver willen we gaan om het op te sporen? Want die camera's die maken fouten. Het voorbeeldje dat ik hier heb meegenomen is iemand die na een bezoek aan de kaakchirurg met een icepack tegen haar wang zat. Die foto kun je ook zien. Weer een klassieke voorbeeldje. Als je daar als mens even naar kijkt. Ja, ik weet niet hoe vaak. Je kent ze wel. Hè? Die icepacks die je zo ook in de koelboxen tegenkomt. Hel, felblauw. Ik heb nog nooit een telefoon gezien met die kleur. Dus ieder mens die naar die foto gekeken zou hebben. Zou duidelijk te zien krijgen van. Oh ja, het lijkt wel op een telefoon. Maar het is toch geen telefoon, want ja, alleen die kleur al. En dat is ook wat er dus uiteindelijk aan de hand was. Maar dan krijg je wel een boete van €439 tegenwoordig in Nederland voor het bellen achter het stuur. Dan schrik je even om dan vervolgens het achter te komen van, oh ja, wacht, dat was die ene keer dat ik met een icepack aan mijn kaak zat. Ja, dus niet zo heel betrouwbaar, hè?
Nee, en het grappige is, als je gaat kijken naar de foto zelf, die dan ook in het flitsdossier mee is genomen, dan zie je inderdaad die vrouw met dat icepack tegen haar wang en de gsm die eigenlijk vooraan vastgeklipt zit tegenover het dashboard. Dus dat is ook heel grappig om te zien dat die gsm daar eigenlijk ook gewoon hangt. Dus ja, hopelijk dat ze dan inderdaad die boete niet moet betalen natuurlijk.
Dat algoritme is natuurlijk getraind op de echt hardnekkige overtreders. Dat wist jij niet, maar er zijn mensen die klikken hun gsm aan de ene kant vast in de houder en pakken dan een extra gsm om toch maar echt te kunnen bellen achter het stuur. Dat lijkt een beetje de insteek te zijn.
Makes sense.
Dus goed, altijd goed nadenken voor je zoiets toepast. En als we dan hebben over altijd goed nadenken voor je persoonsgegevens verwerken, moeten we eventjes langs bij de Nederlandse Belastingdienst, de AP. Die heeft nu iets nadrukkelijker nog eens meegegeven op basis van ook andere berichtgeving, op basis van eigen onderzoeken, dat de Belastingdienst toch echt weer iets stop moet zetten. De aanleiding was een rapport van KPMG, wat al uit februari stamt, wat we ook hebben meegenomen, waar het ging over het risicoanalysemodel, RAM. En daar stond een frasering in dat er nog wel andere systemen waren waar met RAM vergelijkbaar waren. En dat had de aandacht van de AP, dus die zijn wat gaan doorvragen. En vervolgens komen ze erachter dat er nog een aantal andere systemen zijn. Het klanttoezichtmodel, informatieschabloon. Om die systemen moeten ze nu van de AP op korte termijn uitfaseren. 4 andere systemen moeten ze zo snel mogelijk oplossen of de systemen vervangen. Dus het lijkt alsof ze daar toch iets strenger in de leer gaan zitten nu. In het bericht van de AP hebben ze het zelf nog over de AP volgt de ontwikkelingen bij de Belastingdienst nauwgezet. Dat doet de AP door middel van een toezichtsarrangement speciaal gericht op de Belastingdienst. Ja, dat klinkt als iets dat je kunt bestellen op booking.com of Groupon, een toezichtsarrangement. maar ja, toch niet helemaal wat ze bij de Belastingdienst misschien in gedachten hadden. Een toezichtsarrangement. We kunnen het misschien eens boeken bij de AP voor andere serie overtreders.
Ja, wel, het lijkt hier inderdaad alsof de Belastingdienst en douane dan een soort koppelarrangement hebben gemaakt. Hè. Dat kun je bij massages ook af en toe wel eens krijgen. Het probleem hier is ik ben heel benieuwd hoe dat toezichtsarrangement werkt. Daar, ik zie dat een paar keer voorbij komen en je kunt u daar iets bij voorstellen. Hè, van de Belastingdienst moet periodiek rapporteren naar de autoriteit persoonsgegevens die daar vervolgens mee aan de slag gaat. En ik vind dat op zich een heel goed idee om eigenlijk bij, laat ik het even zeggen, repeat offenders, iets meer nauwgezet te gaan kijken of dat ze effectief wel de stappen ondernemen om het naar de toekomst toe beter te doen. We hadden het er de vorige keer in de podcast ook al over, dat de Belastingdienst keer op keer uitstel vraagt en keer op keer eigenlijk moet toegeven dat de beoogde verbeteringen om meer in lijn te zijn met die wetgeving, de GDPR, dat die lang duren. Eigenlijk al veel te lang, want we zijn ondertussen al een heel aantal jaar na datum van het inwerking treden van die GDPR. Ik ben wel benieuwd om daarop even op terug te komen. Ik ben heel benieuwd om te zien hoe dat in praktijk eigenlijk in zijn werk gaat. En wat de AP kan doen als zij vaststellen dat niet zo vlot zoals het eigenlijk zou moeten. Hier zeggen ze dan oké, die moeten op korte termijn uitgefaseerd worden. Wat als dat niet gebeurt? Dan ben ik heel benieuwd wat er vervolgens gaat gebeuren.
Ja, ik krijg de indruk alsof de AP voor dit soort entiteiten, de Belastingdienst, in eerste instantie hebben die een paar miljoen boete gekregen. En op een gegeven moment komt naar buiten dat het eigenlijk een zwaar structureel probleem is. Dat ze dan denken van oké, goed, we kunnen hier wel boetes blijven opleggen, maar dat gaat het hier niet oplossen. Wij moeten naar iets constructievers en iets structurelers. Ja. En dat men dan, ja, nu noemen ze het hier dus zelf een toezichtarrangement. Ik denk, maar ik hoor het graag van luisteraars die meer inzicht daarin hebben, dat ik me daarin vergis. En dan nemen we dat natuurlijk zeker mee. Maar ik denk dat het een beetje te vergelijken is, of misschien zelfs hetzelfde instrument, als wat er bijvoorbeeld bij de gemeente Eindhoven werd gebruikt. Waarin er heel duidelijk een bepaald plan werd opgezet. Jullie moeten hieraan voldoen. We gaan dat opvolgen. Je moet om de zoveel tijd moet je rapporteren. En dat men dus in plaats van naar boetes of naar andere sancties te kijken. Gewoon zegt, oké, wij gaan onze mogelijkheden om bepaalde maatregelen op te leggen gaan wij gebruiken. En we gaan dat nauwkeurig opvolgen. Het is arbeidsintensiever. Het is iets waar men, denk ik, van tevoren dan denkt, we gaan daar meer mee bereiken dan puur met sancties. Iets wat bijvoorbeeld bij ons, bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de GBA, men waarschijnlijk ook wel zou willen. Maar ja, ik zei het al, dat is volgens mij wat arbeidsintensiever. Dus het is ook een kwestie van middelen. Want eigenlijk, ik vind het heel goed opgezet. Ik denk dat je daar effectief op lange termijn meer mee gaat bereiken.
Absoluut. En in België is het zelfs zo dat een overheidsorgaan geen boetes kan krijgen, strikt genomen. Dus dan is dat een heel nuttige tool vanuit de toezichthouder om toch op een constructieve manier, wat in mijn ogen altijd de betere manier is om dat aan te pakken, een impact te hebben op een repeat offender of een orgaan in de overheid die daar eigenlijk niet op de juiste manier mee om lijkt te kunnen gaan. Dus ook in België, ja, absoluut. En volgens mij valt dat een klein beetje in de vaarwateren van wat de GBA anderhalf jaar geleden heeft gezegd, waar ze meer op gingen inzetten, bemiddelingstrajecten, en eigenlijk meer gaan kijken samen met een verwerkingsverantwoordelijke wat er nodig is om een bepaalde verwerking in lijn te brengen met die GDPR-wetgeving. Misschien dat daar een redelijk grote overlap is met wat zij hier in België dan eigenlijk een bemiddelingstraject noemen.
Dat denk ik niet. Bemiddeling is toch meer de GBA die, in mijn ervaring tot nu toe, hè, die een briefje stuurt van, goh, we hebben dit binnengekregen, zou je daar niet eens op deze en deze manier naar kijken? Mm. En dat is heel vrijblijvend. Dat hangt echt meer af van de goodwill van de verantwoordelijke, de ontvanger van die brief, of die daar iets mee gaat doen of niet. En ik zie ook vaak dat men dat eerder gewoon ziet als een voortrekt van een klacht. Van, goh, kunnen we de klacht niet omzeilen? Waar ik dit echt zie als een heel nauw opvolgtraject. Hè? Een beetje een soort privacy curatele. We're watching you. Laat maar even weten dat het beter gaat. Dus echt wel heel veel minder vrijblijvend dan het bemiddelingstraject wat de GBA nu wel heeft. Opnieuw, ik denk dat het heel erg samenhangt met ook de middelen hebben om dat te kunnen doen. Maar als instrument blijf ik daar een grote fan van. Al moeten we ook wel zeggen dat bij de Belastingdienst, ja, misschien is het gewoon as good as it gets. Misschien is dit dat de AP gewoon weet, oké, het kan niet sneller gaan, dus we gaan het maar zo doen. Instructief om te zien hoe ze dat doen. En interessant om op te volgen wat voor effecten het dan werkelijk heeft. Gaan we door naar een andere autoriteit? Het is een keer, we gaan een beetje hardcore privacy, de GDPR deze keer, Tim. We hebben headliners met autoriteitenacties. De KNIL. We hebben het alles gehad over de camera's, de leeftijdsverificatietools die in tabakswinkels, krantenwinkels waar men sigaretten verkoopt, et cetera, staan. Wij waren daar nooit een fan van. En Tim, de KNIL, die luisteren dus ook naar Das Privé, want die bevestigen gewoon wat wij al eerder zeiden, hè?
Duidelijk, die proberen duidelijk hun beste Nederlands bij te schaven door elke week mooi te luisteren naar de Das Privé podcast, want die volgen eigenlijk een aantal opmerkingen, ik ben ze eigenlijk gaan beluisteren, die wij in het verleden ook al gemaakt hebben, hè. Namelijk de grote vraag hierbij, die leeftijdsverificatie door middel van een gezichtsanalyse in tabakswinkels, is die überhaupt noodzakelijk? Volstaat die eigenlijk aan de noodzakelijkheidstoetsing onder die GDPR-wetgeving? En de KNIL is daar eigenlijk vrij duidelijk in. Het antwoord is nee. Waarom? Die camera's, die gezichtsanalyse tools in die tabakswinkels, eigenlijk is dat een soort beslissingstool die de uitbaters van die winkels gebruiken. Eigenlijk heel simpel, je gaat voor die camera staan en die camera die door middel van een algoritme gaat eigenlijk jouw gezicht analyseren en gaat vervolgens via een groen-rood lichtsysteem aangeven of jij meerderjarig bent en dus tabak mag aanschaffen, of jij minderjarig bent en dat je geen tabak mag aanschaffen. En in die gevallen, als je vervolgens over wilt gaan tot het aankopen van tabak, moet je vervolgens alsnog jouw identiteitsverificatie laten zien. Jouw identiteitsbewijs, dus jouw pas of jouw kaart. En daar heeft de KNIL een probleem mee. Want uiteindelijk wat men zegt is, kijk, hier gebeurt een verwerking van persoonsgegevens, het gezicht van een persoon wordt geanalyseerd, die camera's die staan eigenlijk permanent aan, je komt binnen in een tabakswinkel, je hebt niet de keuze om bezwaar te maken, je zou al buiten de tabakswinkel moeten blijven dan, je wordt op een bepaalde manier gemonitord en er wordt een assessment gemaakt over jouw leeftijd, en het lijkt niet noodzakelijk. Want uiteindelijk, als je over wilt gaan tot de aanschaf van tabakswaren, moet je toch nog altijd je identiteitskaart neerleggen aan de kassa. En daar heeft de KNIL een duidelijke oordeling gegeven. Ja, dan lijkt het inderdaad niet noodzakelijk dat die camera's daar hangen. Als het doeleinde is het verifiëren van de leeftijd om vervolgens mee de uitbater van een tabakswinkel te helpen om een beslissing te maken, mag ik tabak verkopen, ja of nee, dan volstaat dat niet aan de noodzakelijkheidstoetsing en dan moeten die camera's eigenlijk weg. De originele intentie was natuurlijk altijd van die camera's, en daar is dan nog wel een punt ter discussie. De originele intentie van die camera's was simpelweg om de discussie die soms volgt bij mensen die geweerd worden voor het aankopen van tabaksproducten, om die discussie te leggen van de menselijke beslissing naar computer says no. Jij ziet er minderjarig uit, dus ik moet wel jouw kaart vragen, jouw identiteitsbewijs, want anders mag ik jou geen producten verkopen. Maar opnieuw, dat ook, het wordt nog altijd gebruikt als een beslissingstool om eigenlijk te gaan bepalen van oké, wie mag het kopen en wie niet. En dan vervolgens moet die kaart voorgelegd worden en daar gebeurt echt de verificatie uiteindelijk. Dus KNIL heeft daar eigenlijk vrij simpel korte metten mee gemaakt. En ik ben ook heel benieuwd hoe dat zich gaat vertalen naar onze context, waar men ook heel hard aan de slag is om dit soort technologie in te zetten in krantenwinkels bijvoorbeeld.
Ja, en dan kom je uiteindelijk bij het basispunt wat wij inderdaad al maakten. Op het moment dat die technologie het alleen maar toetst en heel algemeen een uitspraak doet, maar die eigenlijk te betwisten is en die eigenlijk gaat leiden tot ik moet het toch nog bekijken, ja, dan heeft die dus geen nut. En dan zijn we weer bij, en misschien moeten we het zo ook wat samenvatten, een mooie das privé, das beter. Iets wat eigenlijk ook in DPA's, in privacyonderzoeken, veel meer naar boven moet komen. Wat is eigenlijk de effectiviteit van deze tool? Kunnen we eigenlijk wel onderbouwen dat dit nodig is? Het is die noodzakelijkheid, wat natuurlijk een hoeksteen is van alles wat we rond privacy doen, is wat we hier doen met mensen hun gegevens al echt noodzakelijk, maar meteen even gekoppeld aan effectiviteit. Bereiken we er ook wel iets mee? En dat is misschien een nuance, want iedere privacy professional die nu luistert gaat zeggen, ja Bart, wat een inzicht, de noodzakelijkheid moet getoetst worden, dat wisten we toch al, maar dat we dat nadrukkelijker moeten koppelen aan de effectiviteit van een tool, is iets wat denk ik, ja, zeker in overheidscontext, omdat het dan altijd natuurlijk effect heeft op burgers en hier dan iets wat opgelegd wordt vanuit de overheid op allerlei winkels. Toch interessant is om daar wat beter bij stil te staan. De KNIL kan alleen maar zeggen dat wij denk ik hun conclusies volledig beamen. Hè?
Ja, absoluut, absoluut.
Door met wat ik al aankondigde, iets waar ik het al veel vaker over gehad heb. Waar. Ik denk in de wereld van de cybersecurity professionals, ik zou best benieuwd zijn om te weten hoeveel van hen delen deze mening eigenlijk al. Want ook als ik het daarover heb, is nog wel eens wat discussie. Waar verwijs ik naar? Phishing training. Dus je kent ze wel, bijna ieder bedrijf heeft het tegenwoordig. Het is ook iets wat ook in security frameworks nog nadrukkelijk wordt aangeraden of zelfs opgelegd als een maatregel die je moet nemen. De mailtjes die je binnenkrijgt. Je hebt ook allerlei providers, Outcapped, Fish.io, een Belgisch bedrijf wat flink aan de weg timmert, een gekende naam ondertussen. We hebben in het verleden al studies gehad, we hebben ook een Zwitserse studie gehad, waarin zij eigenlijk al aangaven, maar dan testen ze één methode van training, van phishing training. En daar kwamen al conclusies uit van ja, dat werkt eigenlijk helemaal niet. Wat ik nu heb meegenomen is een veel uitgebreidere studie, die heel recent gepubliceerd is, waar een tiental onderzoekers, in dit geval van de Universiteit van Chicago in Californië, en samen met de Universiteit van Californië, die hebben in een UCSD Health, dus een soort zorginstelling met heel wat personeel, 20.000 mensen, hebben ze dat eens gaan testen. En hebben ze grootschalig onderzoek gedaan, niet alleen dus met die ene methode die ook in eerdere studies al gebruikt was, maar waar ze echt vier soorten training bekeken. He, dus waar mensen verwezen worden naar algemene webpagina's waar dan tips staan. Interactieve pagina's waar ook question and answer opties in zitten. Waar mensen echt een beetje worden betrokken in de opleiding. De context waarin men als men op een link klikt in een phishing mail terechtkomt op een specifiek op maat gemaakte pagina. Hè, waar dus niet een of andere algemene informatiepagina zo kun je het herkennen. Maar nee, heel specifiek van goh, beste medewerker, je bent nu gevallen voor deze phishing. Je had dat hier en hier en hier aan kunnen herkennen. Nog wat meer customized, hè, dus ook op maat gemaakte Q&A's. Nou, lang verhaal kort, ze zijn hier veel meer gaan doen dan puur eventjes iemand heeft geklikt op een phishing link en krijgt een berichtje. Ze zijn echt gaan kijken naar andere vormen van training die in die phishing oefeningen vaak inbegrepen zitten. Bottom line, als we het heel kort samenvatten. Zelfs de hoogst getrainde mensen, de medewerkers, die de meest effectieve trainingsmethodes hebben bekeken, een kwart daarvan gaat 20% verbeteren. He, dus niet in totaal 20% minder kans. Nee, een kwart daarvan, die gaan 20% verbeteren. Met andere woorden, als we even dat dan vertalen, ja, 5%, ik zeg het even heel simpel, de berekeningswijze, mathematisch niet helemaal correct, maar goed, laten we zeggen 5% ziet dus een verbetering. Ja, dat is natuurlijk niet heel erg veel. En men vat het ook samen met de frasering van ja, als de phishing mails dus maar overtuigend genoeg zijn, dan gaan zelfs de best getrainde medewerkers die het best presteren op alle phishing mails, die gaan er nog steeds 15% van de tijd vallen die ervoor. Iets wat natuurlijk wij ook al vaak genoeg gezegd hebben, wat ik ook in allerlei trainingen altijd aanhaal, als de phishing mail maar goed genoeg is en op het juiste moment binnenkomt, dan val ik er ook voor. Hoezeer ik ook denk dat ik aware ben, ik ben niet immuun. De phishing mails, en dat is eigenlijk waar dit onderzoek op neerkomt en wat nuttig is om eens een keer duidelijk te benoemen. Phishing mails spelen in op basale instincten die we als mens hebben. Op ons goed vertrouwen, op onbetuigd geleid worden wat niet te voorkomen is. En men concludeert dus gewoon, ja, phishing trainingen, eigenlijk werkt het gewoon niet. Niet eens wat we al vaak zeggen van, ach, je moet er als laatste op rekenen en je moet uiteindelijk, het kan altijd een beetje bijdragen. Eigenlijk, als je dit verhaal van dark reading en hun interpretatie van de studieresultaten bekijkt, zeggen ze gewoon, eigenlijk kunnen we er net zo goed mee stoppen, want het werkt gewoon niet.
Ja, ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen daarover, Bart. De anekdote die ik hier zeker even wil aanhalen, is dat ik echt meer en meer het gevoel krijg dat het aanschaffen van phishing trainings en modules heel vaak gepaard gaat met het creëren van een vals gevoel van veiligheid op een managementniveau in een organisatie. Ik heb er nu al... Dus, een anekdote die ik zeker even wil aankaarten, maar dat is een aantal keer dat ik dat nu al heb gezien in het werkveld, bij wijze van spreken, dat ik eigenlijk zie dat er een duidelijk gegrond probleem is op het gebied van het maturiteitsniveau van de beveiliging van de organisatie. Dat men eigenlijk als een van de eerste zaken op phishing training modules aanschaffen gaat springen en dat vervolgens gaat uitrollen voor de hele organisatie. En dat dan het technische werk achterliggend om een aantal zaken te gaan verbeteren, zaken zoals multifactor authentication gaan inschakelen, uw toegangscontroles rolgebaseerd te werk laten gaan, die dingen, eigenlijk, in mijn ogen, zaken die veel meer impact kunnen hebben op jouw beveiligingsposture, blijven liggen. Omdat dat veel complexer is, omdat dat heel veel meer werk en kennis vereist. En ik heb gewoon al een paar keer gezien, het kan zijn dat het gewoon ongelukkig was bij een aantal cliënten, maar ik heb al een paar keer gezien dat die phishing modules worden aangeschaft en dat men dan plotseling begint te zwaaien met security scores die de lucht in gaan. En je creëert een vals gevoel van veiligheid soms, heb ik het gevoel. Zeker als we dan inderdaad, het is niet de eerste keer zien dat onderzoek aantoont dat die phishing modules eigenlijk een zeer verwaarloosbare bijdrage leveren aan uw security posture als organisatie. Is het volledig nutteloos? Nee, dat denk ik ook niet. En dat moet ook niet gezegd worden per se. Op het gebied van awareness kan het zeker nog helpen. Al was het maar om het thema security langs die manier onder de brede collega's bij van spreken hoog te houden. Maar het gaat niet de gaten oplossen in uw security op technisch niveau die er vandaag de dag zijn. Ook niet als men altijd zegt dat de mens is de zwakste schakel. Het is dat in combinatie met een zeer lekke omgeving die eigenlijk risicovolle situaties creëren.
Zal ik eens een poging doen om wannabe controversieel te zijn? Want eigenlijk vind ik het niet zo controversieel. Maar ik denk dat iedere euro die je uitgeeft aan die phishingprogramma's, dat die zinloos is. Dat mensen in de basis meegeven van hey, ook bij ons, net zoals in heel de rest van de wereld, kun je phishing mails krijgen, let daar goed mee op. Mm-hmm. Maar dat echt daar geld aan uitgeven aan phishing trainingen, simulaties, abonnementen op die diensten, dat is gewoon weggegooid geld. Ook al is het vaak niet duur. En daar zitten we, je hebt het net over van ja, ik zie daarbij bij management dat mensen daar wel achter verstopt. Ik denk dat daar een lastige combo van dingen bij elkaar komen. Ten eerste, veel management is gewoon geen cybersecurity expert. Nou, dat is logisch. Ja. Niks mis mee. Dus die laten zich beïnvloeden door wat ze voorbij zien komen. En dan vervolgens, wat zie je dan voorbij komen? Allerlei onderzoeken waarin men het dan, of onderzoeken, berichten waar men het dan heeft over de menselijke firewall. Mensen moet je trainen, phishing training. Mm-hmm. Dus ja, oké, okay, dan denken ze, ja, als dat zo verspreid is, zal dat zeker wel zijn nut hebben. Vervolgens zie je allerlei frameworks waar dat ook in opgenomen staat, hè, waar men dat ook hardnekkig blijft meenemen. Je moet phishing trainingen doen. Ik zit ook regelmatig bij klanten die van hun klanten hebben opgedrongen gekregen. Je moet phishing trainingen doen. Ja, dan zeggen ze, ja, als dat is wat we moeten doen, laten we dan maar zo'n platformpje hebben. En de klassieker die ik ook veel tegenkom als ik dan ergens een security audit heb gedaan. Ja, wat is de low hanging fruit, Bart? Wat kunnen we heel makkelijk toepassen? En ja, dan komt daar ook vaak zo'n phishing training natuurlijk naar boven. Dat krijgt men aangeboden van, oh, dat is maar een abonnementje. Dat is maar 15.000 euro per jaar. En dan kunnen we phishing mail sturen. En dan kunnen wij, vanwege wat er ook in al die frameworks is opgenomen, dan kunnen wij als management laten zien, kijk eens, we zijn ermee bezig geweest. Dus het is een hele combinatie van dingen. En ik denk, want opnieuw voor de duidelijkheid, het is niet dat ik dit nu bedacht heb. Deze onderzoeken zijn er. Heel veel betere en meer ervaren security professionals dan ik roepen dit ook al. Maar ik denk dat het tijd wordt dat we de mythe gewoon gaan doorprikken. Een beetje in dezelfde categorie als mensen willen gepersonaliseerde reclame. Nee. Misschien dat er mensen zijn, maar zeker niet zoals de surveillance capitalism industrie het toepast. Hier ook. Nee, phishing mails, het helpt niet. Ja, natuurlijk moet je mensen gewoon duidelijk maken, ook bij ons speelt dat. En kijk goed na voor je op een mail klikt. Maar daar hele tools achter stoppen. Daar ook de, zoals men dat nu, hè, dat is wat populair de afgelopen tijd, van die nanotrainingen. Ja, nee, het klopt ook. Je moet mensen niet lange trainingen laten volgen. Nee, je moet ze gewoon zo een paar keer per maand een klein mailtje sturen en een paar tips. Ook dat alles wat je uitgeeft als bedrijf rond phishing training zou je beter uitgeven aan andere security maatregelen. Dat is een beetje mijn standpunt vanaf nu, denk ik.
Ja, ja, absoluut. Volledig mee eens. Ik blijf er ook bij dat het simpelweg een quick win is, maar daarom niet per se iets wat heel veel impact heeft op jouw security posture. Het is iets gemakkelijk om te doen, het kost niet veel geld. Het lijkt vanuit een outside perspective heel positief. Maar als je puur gaat kijken naar wat het eigenlijk van impact heeft op jouw security-organisatie, dan is die impact vaak verwaarloosbaar tegenover andere zaken die je met dat geld in die tijd kan doen.
Ja, nee, helemaal mee eens. En dan gaan we door naar iets. Ja, we hebben dat. En ik, volgens mij, Tim, als ik me goed herinner, eigenlijk zou ik hem even op moeten zoeken, want dat soort dingen moeten we eigenlijk opvolgen. Maar was dat een van mijn voorspellingen voor 2025? Het jaar dat er een large language model, of een ChatGPT specifiek had genoemd, maar dat er eentje gaat komen die zegt, weet je wat, vanaf nu we gaan advertenties tonen. Wel, het is dus niet ChatGPT, het is Perplexity. Perplexity die heeft namelijk niet zo lang geleden hadden die ook aangekondigd, we gaan een browser aanbieden. En dat is tegenwoordig trouwens ook een dingetje. Hè? Dat zie je veel voorbij komen. Iedereen biedt zijn eigen browser aan. Ook allerlei,
iedereen wil de volgende Google worden, hè?
Ja, inderdaad. En of het nu gaat om, waar kwam ik het laatst tegen? Startpage, nog steeds mijn favoriete zoekmachine. Die hebben ook een eigen browser. Iedereen biedt zijn eigen browser aan. 95% van de keer is dat gewoon Chromium, hè, de open source basis van Google Chrome, die dan een beetje herverpakt wordt. Dat zal hier waarschijnlijk ook wel zo zijn. Maar dus ja, de Perplexity browser, dat was al bekend. En nu heeft de CEO, die heeft aangekondigd van ja, wij gaan eigenlijk alles wat je daarin doet gaan we tracken. Dus niet alleen wil men concurreren met Google op Gemini, men wil gewoon Google worden en advertenties gaan verkopen. En ja, het is wat we al zeiden, hè. Het is vroeg of laat moet men gaan kijken naar verdienmodellen en het is simpelweg, die technologie is niet economisch werkbaar als je alleen maar gaat steunen op mensen die een abonnement kopen. En dus gaan ze maar weer aan de data. Niet verrassend, opnieuw. We kondigen het al aan, maar het is toch mooi om te zien dat er nu eentje is die er dan ook mee naar buiten komt. Het is maar even wachten wanneer dit ook zich gaat uitrollen naar andere LLM's. Misschien nog even als laatste. Het is iets waar zowel OpenAI trouwens, dus daar kunnen we ook op wachten, als Perplexity. In de hele discussie die nu loopt rond Google, die allerlei, ik zie het in de media niet veel voorbij komen, maar die hebben nu grote rechtszaken aan hun been hangen over hun monopoliepositie in Amerika. Mm-hmm. Waar ze gedwongen gaan worden, mogelijk, om hun advertentiebusiness te splitsen of Android vrij te geven of wat dan ook. OpenAI en Perplexity waren allebei voorstanders van Google verplichten om hun browser af te scheiden, dat ze die moeten gaan verkopen. Nu in het licht van het feit dat ze zeker Perplexity ook zijn eigen browser wilt gaan aanbieden, kunnen we dat ineens weer een beetje beter snappen, hè?
Ja, ik bedoel, wat kunnen we er nog van zeggen behalve big tech gonna big tech? Die eeuwige drang naar meer en meer groei en de next big thing willen zijn. Het is een ding daar. Wat ik wel merk, en dat is iets wat dat op zich, ik denk dat ze daar gewoon heel slim op inspelen, is we zien wel die shift van het klassieke googlen naar we gaan LLM's, we gaan chatbots gaan vragen om eigenlijk een antwoord te bieden op al onze vragen. Die shift begint wel langzaam aan te komen. Ik zie dat bij mezelf ook, dat ik mezelf er soms op betrap. Zelfs dat ik zeg van, ik zal eens even een recept gaan opzoeken om iets te maken in Perplexity, want dan moet ik niet al die domme blogs met al die reclameblokken gaan doorbladeren. Ik ga het gewoon vragen en ik krijg op een bepaalde manier gewoon een heel, heel goede stap-voor-stap to-do-lijst van wat ik allemaal moet gaan kopen, hoe dat ik moet koken. Het werkt ook, hè. Dat is het ding.
Gewoon... En jij bent een Perplexity-gebruiker, hè?
Ja, ik gebruik Perplexity en ChatGPT. Ik bedoel, we praten er zoveel over dat ik het ook wel moet gebruiken. En het is, ik vind ook gewoon persoonlijk dat er heel veel positieve zaken aan vasthangen. Mm-hmm. Moet je het gebruiken om eigenlijk al je wetenschappelijk onderzoek op te doen? Nee, dat denk ik niet. Dat is een heel slecht idee. Maar moet je het gebruiken om te weten hoe dat je een goede lasagne maakt? Ik heb nog nooit zo'n goede lasagne gemaakt als nadat ik het had gevraagd aan ChatGPT, om heel eerlijk te zijn. Omdat het gewoon op zo'n heldere en duidelijke manier al alle informatie van alle recepten die ze hebben gescraped, uiteraard, meegeeft in een heel heldere en makkelijk volgbare recept. En dat is de kracht van die dingen. Het is een ongekende gebruiksvriendelijkheid. Daar spelen ze ook heel hard op in. Het is alleen natuurlijk, ja, inderdaad, nog meer dan eigenlijk in de klassieke Google-zoekopdrachten, ga je nu een ongeëvenaard inzicht krijgen in de psyche van gebruikers. Want...
Ja, je weet wat ze zeggen, hè? Hoe meer dingen veranderen, hoe meer ze hetzelfde blijven. Volgens mij, als we dat eens eventjes op een rijtje gaan zetten, hoe ging dat ook alweer met Google? Nou, die kwamen op de markt, die waren nieuw, die revolutioneerden en het was gratis. En toen kreeg je betaalde diensten en toen gingen ze je data gebruiken. Nou ja, ik denk dat we dat rustig copy-paste hier in de OpenAI, Perplexity, et cetera, context kunnen toepassen. Dit is gewoon hetzelfde playbook. In die zin zijn ze heel weinig origineel. Het is altijd hetzelfde. We publiceren het, we stoppen er een berg met geld in, zorgen dat mensen het gaan gebruiken en vervolgens gaan we op zoek naar ons businessmodel. En tot hier zou nog kunnen zeggen, ja, maar dan is er toch grote verscheidenheid mogelijk, maar dat businessmodel komt dan altijd weer op hetzelfde neer. We gaan mensen hun data gebruiken om de dienst te verkopen.
Waar je dan nu met Perplex, ik weet niet wat dat in het artikel van Perplex die ook staat, maar bijvoorbeeld met ChatGPT, ik heb een betaald abonnement op ChatGPT. Ik heb op die manier meer controle over mijn data. Mijn data wordt bijvoorbeeld in theorie alleszins niet gebruikt voor het trainen van prompts of voor advertising doeleinden. Dus dat is iets wat je wel ziet. Daar is een hardere scheidingslijn vandaag de dag nog. In vergelijking met bijvoorbeeld Google. Google is altijd gratis geweest. Je hebt geen betaalde versie van Google. In de meeste van die LLM-chatbots heb je dat wel. Daar heb je alleszins nu al de keuze. De vraag is natuurlijk hoe vrij dat die keuze is, maar daar heb je tenminste de keuze. Of je gebruikt het gratis en we gebruiken die data voor het verbeteren van de modellen en voor advertising doeleinden. Of je betaalt een maandelijkse subscriber fee en je data blijft eigenlijk op een privacyvriendelijker manier in jouw eigen handen. Dus dat is wel een groot verschil dat ik hier zie. De vraag is hoe lang dat gaat duren natuurlijk, want men komt steeds met duurdere en fanciere subscription models die dan ook de spuigaten uitlopen.
Ja, en die uiteindelijk, de laatste informatie die ik daar rond voorbij zie komen, nog steeds niet in de buurt komen van LLM's economisch werkbaar te maken. Dus interessante tijden, we volgen de evoluties op. Uiteindelijk zetten we al dus te bewegen naar de klassieke, we gaan mensen hun data gebruiken. Dan kom je op niveau dat, hoe ver kan dat gaan met de data die gebruikt kan worden? En dat is iets waar de Denen een voorzetje op willen nemen. Die gaan meteen al een bepaalde soort data voorzien van een soort copyright, om te voorkomen dat ooit gebruikt gaat worden om naast gewoon puur onze geschreven, onze data die in databases zit, om ook onze andere soorten kenmerken te gaan beschermen. En dat is een artikeltje wat jij hebt meegenomen, Tim.
Ja, inderdaad. Ik moet toegeven, een merkwaardig voorstel van de Deense minister van Cultuur. Die wil een soort Deens copyright laten voorstellen in het Deens parlement, waarin hij zegt van we zien dat er een gigantisch probleem begint te ontstaan met het genereren van voornamelijk deepfakes. Dat is echt het punt waarop hij inhaakt om dat erdoor te krijgen, dat wetsvoorstel. En waarin hij zegt, het moet voor mensen gemakkelijker zijn om meer controle te hebben over hun digitale fysieke representatie, hun stem, hun gezicht, hun lichamelijke kenmerken. En de beste manier, volgens de Deense minister van Cultuur, is om iedereen copyright te geven. Ik vind dat interessant op zich, want uiteindelijk alle dingen die hij opnoemt, hè, de stem, fysieke kenmerken, lichamelijke kenmerken, in mijn interpretatie van wat een persoonsgegeven is, zijn dat allemaal persoonsgegevens, zeker in de manier zoals het dan hier wordt voorgesteld en in de context van deepfakes. Maar hij haalt daar een punt aan dat op zich wel interessant is, namelijk volgens die Deense minister van Cultuur moet het makkelijker zijn om een schadevergoeding of een fee te kunnen krijgen wanneer iemand jouw fysieke representaties gebruikt of misbruikt in bijvoorbeeld deepfakes. En daar heeft hij ergens wel een terecht punt. Dat is vandaag de dag nog niet altijd even evident om dat gelijk te halen en die compensaties te halen in de context van puur GDPR en persoonsgegevens. Er zijn recent heel veel arresten geweest waar men dat heeft proberen verduidelijken, van hé, wanneer heb je recht op een schadevergoeding en wat is bijvoorbeeld de definitie van immateriële schade. Maar dat heeft nog wel een lange weg te gaan in mijn ogen. Als men daar zegt, oké, we willen dat traject gemakkelijker maken door mensen copyright te geven over hun eigen identiteit en hun fysieke representatie daarvan, lijkt mij alleszins een heel interessant idee. Ik vraag mij alleen af inderdaad hoe dat gaat clashen met het concept van persoonsgegevens en de beschermingen die je daardoor geniet. Want in mijn ogen zijn alle dingen die de Deense minister opnoemt ook een persoonsgegeven. Dus dan ga je eigenlijk verschillende facetten hebben die daar beginnen spelen. En dan ben ik heel benieuwd hoe dat gaat werken. Dat is een plan dat men nu gaat voorstellen in het Deens parlement. Hij beweert zelf dat hij een meerderheid heeft om die erachter staat. Dus ik ga dat ook op de voet opvolgen. Ik ben heel benieuwd wat ervan gaat komen. Ik vind het ook interessant, want ja, copyright is een soort van intellectual property. Dat wil ook zeggen dat dat op bepaalde momenten kan afstaan. En dat kan wel eens interessante, trajecten laten ontstaan, waarin dat dan bijvoorbeeld artificial intelligence aanbieders simpelweg jou een vergoeding vragen of een vergoeding geven voor het afstaan van jouw copyright, van jouw fysieke bestaansrecht.
Ik vraag me wel af in hoeverre dat dit nodig is, want we hebben in ieder geval bij ons, Nederland, België, hebben we toch al portretrecht, we hebben al bepaalde persoonsrechten. Als ik me niet vergis, dekt dat ook echt wel meer dan puur een foto, ja. Maar dat gaat over mijn stem, mijn identiteit. Het is natuurlijk leuk omdat het in de media is en je kunt er dan weer wat aandacht voor vragen, maar is het eigenlijk wel echt nodig? Gaat die wetgeving iets regelen wat niet eigenlijk sowieso al geregeld is? In het kader van, opnieuw, als het gaat om dingen die mij identificeren, ja, daar hebben we de GDPR al voor. Als het gaat over het hergebruik van mijn identiteit, ja, of mijn foto's, daar hebben we portretrecht al voor. Dus ik vraag me wel af in hoeverre regelt het iets wat nog niet al geregeld is. Politici zijn niet vies van af en toe de media opzoeken om iets aan te kaarten waarvan je denkt van, goh, hebben we dat niet al? Maar ja, goed, misschien dat ik daar, voor de duidelijkheid, ik ben geen jurist, dat daar nuances in zitten die nog niet goed genoeg geregeld zijn, waar je in de context van deepfakes iets extra's nodig hebt. Heel veel nadelen gaan we er ook niet echt aan ondervinden, denk ik.
Nee, de voornaamste reden, en ik ben eigenlijk heel benieuwd, ik ben al een beetje aan het rondzoeken geweest, maar ik heb het nog niet gevonden. Ik ben heel benieuwd wat de mening is van een jurist die echt een expertise heeft in intellectueel eigendom en copyright. Ik ben heel benieuwd hoe dat zich vertaalt naar wat de Deense minister van Cultuur hier wil bereiken, namelijk een fast track naar schadevergoedingen en het afschrikkend effect dat eigenlijk creëert bij de bedrijven in kwestie. Want dat is, als je gaat kijken naar het voorstel zelf, dat is de bestaansreden van dit voorstel, is deepfakes zijn een probleem en we willen dat probleem aanpakken door mensen op een snelle manier en op een behapbare manier een pad te geven naar schadevergoedingen wanneer zij merken dat dat digitale representaties van hun fysieke identiteit misbruikt worden in dat soort content. En dat is op zich, ben ik heel benieuwd naar hoe dat eigenlijk zich gaat vertalen naar bestaande perspectief in intellectual property right.
Nou ja, het komt denk ik al heel vaak neer op iets waar jij, als ik me niet vergis, ook veel mee bezig bent tegenwoordig. Schadevergoedingen gaat altijd om het aantonen van schade. En dat blijft ook hier altijd moeilijk, hè? Even heel, bedoel, los van het feit dat dat echt wel impact heeft, hè? Maar Ga bij een rechter eens kwantificeren het feit dat iemand mijn stem heeft gebruikt. Zelfs, want we gaan hier nu over deepfakes, maar om dan eventjes de meest extreme variant, revenge porn of deepfake pornografie met jouw beeldenis. Ga toch maar eens hard maken wat voor schade je daaraan geleden hebt. Dat blijft een moeilijke. Goed. In ieder geval, dat soort wetgeving. Het is interessant. We volgen het op alles wat te maken heeft met onze gegevens en hoe we dat beter beschermd kunnen hebben, is waardig om even over te praten en eens kijken of ze daar in Denemarken een pioniersrol gaan vervullen. Door naar Spanje. Is een keer niet over de AIPD overigens, maar Spanje gaat een andere pioniersrol invullen. Iets wat niet zo in het artikeltje staat, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit ook te maken heeft met iets wat recent zich afspeelde. Toen, je weet, we hebben het over de 5% norm die je binnen de NAVO moet gaan halen. Uitgaven aan militaire paraatheid, om het dan maar zo samen te vatten. En waar België al aangaf van, goh, 5%. Maar ja, men heeft het dan op de typische Belgische manier aangepakt. Een beetje onderhandse diplomatie. Daar niet al te hard roepen, maar gewoon proberen erin te masseren dat misschien toch niet zo'n goed idee is. Dat werkte redelijk goed. Spanje heeft gewoon hard aangekondigd, dat gaan we niet doen. Hallo. Spanje is natuurlijk al jarenlang degene die in de NAVO-context het minste van zijn BBP vrijmaakt voor defensieuitgaven. En die hebben dus redelijk duidelijk gezegd, dat gaan we niet doen. En dan kwam natuurlijk Trump voor de camera of op Truth Social. We gaan tarieven heffen en Spanje dit, Spanje dat. Als achtergrond bij de beslissing die ze nu hebben genomen, want volgens mij hebben zij dus zo genoeg van de Amerikaan, dat zij nu de infrastructuur, de software, om hun surveillanceapparaat afluisteren, verzamelen van die data, dat gaan zij uitbesteden, zoals zoveel anderen, maar dat gaan zij uitbesteden naar Huawei, de Chinezen. En ja, opvallende strategie zou ik zeggen.
Ik denk dat het een beetje misschien neerkomt op it's better the devil you know. Ik denk dat men een beetje genoeg heeft van het geflipflop van Amerika. En eigenlijk hier dan maar kiest voor een situatie en technologie waar men misschien de risico's op een betere manier kan inschatten en op een consistentere manier kan inschatten. Ik heb geen idee wat hierachter zit. Ik vind het zelf ook merkwaardig, maar we leven nu eenmaal in een raar tijdperk waarin dat China misschien op bepaalde momenten de betere keuze aan het worden is dan Amerika. Heel raar om dat te zeggen, moet ik toegeven. En ik weet nog altijd niet of ik dat echt volledig geloof, maar we zijn er alleszins wel naartoe aan het groeien. Zeker als we kijken naar de schizofrene houdingen die er eigenlijk ontstaan in de VS. China is op dat vlak veel consequenter, alleszins, van wat ik toch alleszins voorbij zie komen. Dus is dat optimaal? Nee, alleszins niet. Maar de vraag komt ook altijd neer op, oké, wat is er realistisch mogelijk? En als we kijken naar het soort apparatuur dat op de markt wordt gebracht, ja, dan is het bijna allemaal Chinees. Tot op een bepaald niveau.
Ja. En dan zijn we weer terug bij het basispunt. Dat komt vaak in de Amerikaanse context voorbij, maar die digitale soevereiniteit, dat gaat natuurlijk niet alleen over Amerika, dat gaat ook over China.
Absoluut.
En Ik snap trouwens wat jij zei. Ik had dat ook toen ik dit zo zat te lezen, dat ik me ook bedacht van ja, als je mij nu vraagt, moeten we nu voor de Amerikanen of moeten we voor de Chinezen gaan?
Ja.
Ja, het wordt moeilijker. Had je me dat een jaar geleden gevraagd, had ik gezegd van nou ja, god, doe dan maar de Amerikanen. Maar dat begint steeds moeilijker te worden. Toch grappig hoe presidentgebonden dat is. Maar het is een interessante beweging. Want aan de ene kant zitten we dus Europees. Hè. Er moet er wel bij zeggen, Spanje is op dit moment nog wel echt degene die wat dat betreft een heel andere koers vaart. Ik heb het nog niet van andere klassieke NATO-bondgenoten gezien die keuze maken. Spanje dus wel. En opnieuw, daar staat niet in het artikel, maar ik kan dat niet loszien van andere geopolitieke ontwikkelingen. Heel interessant. En ergens in die zin ook wel knap van Trump, dat die ons ondertussen zover heeft gekregen dat we weer gewoon teruggaan naar Chinese technologie. Daar had je toch, dat moet je hem nageven. Dat is knap, dat is heel knap. Een ander iets waar Amerika een voortrekkersrol had, maar waar ze langzaamaan die aan het verliezen zijn vanwege alle besparingen die in die context gedaan worden. Je had namelijk vanuit een aantal overheidsorganisaties in de VS, had men een hele belangrijke rol om de databases met CVE's, de Common Vulnerabilities Exposures, de kwetsbaarheden die gevonden zijn in software, om die te documenteren, om die te behandelen, om die scores te geven. Dat zat eigenlijk voor een groot deel in de VS. Daar heeft men de stekker uitgetrokken. Een aantal entiteiten krijgen er geen subsidies meer voor. Een aantal anderen zeggen van ja, we hebben er te weinig resources voor. En Tim, het artikeltje wat jij hebt meegenomen gaat over Europa, die daar misschien een voortrekkersrol in gaat spelen.
Ja, ja. Als we het inderdaad hebben over soevereiniteit, dan is het vooral, komt het neer op Europa, die is heel goed en hard moet gaan nadenken over platformen en opportuniteiten om op de globale schaal een meer centrale rol te gaan spelen. En ENISA, en specifiek de ENISA's Advisory Group, die van het Europese Security Agentschap, ja, die hebben daar een mogelijkheid gezien. Namelijk de Common Vulnerabilities and Exposure Databank, wat eigenlijk een hele grote en publiek beschikbare databank is van allemaal verschillende soorten kwetsbaarheden en zwakheden in informatietechnologiesystemen. Daar is een tijdje geleden, in april 2025, een kleine paniek ontstaan. Oorspronkelijk wordt die database vandaag de dag, degene waar de meeste mensen naar kijken in het werkveld, die wordt nog altijd uitgebaat en beheerd door MITRE, een Amerikaanse organisatie, die voor een groot deel voor het uitbaten van die database steunt op financiële middelen van de overheid. En daar werd bijna de stekker uitgetrokken. Ik denk dat die letterlijk de 24 uur voordat het platform potentieel offline gehaald ging worden, het nieuws hebben gekregen dat er dan toch nog middelen vrijgemaakt zouden worden voor het online houden van dat platform. Maar dat was wel letterlijk katje boortje en die lagen bijna offline. En die database is heel belangrijk, want die geeft voor niet alleen voor Amerikaanse bedrijven, maar voor de hele wereld eigenlijk een heel duidelijk overzicht van gekende kwetsbaarheden, problemen in software en in technologie en manieren om dat eigenlijk op te lossen en dat te mitigeren. Dus dat is superbelangrijk. Dat is een heel cruciaal gegeven om dat bij te houden en dat die catalogus eigenlijk continu te laten uitbreiden. Wordt ook dag in dag uit nog aangevuld. Ongeveer per jaar. Het laatste analyse die ik daarover las was dat die CVE-database gemiddeld per dag wordt aangevuld met 131 nieuwe aanvullingen, kwetsbaarheden en exposures die gevonden worden. Dus dat is een serieus portfolio aan het worden. Daar heeft die ENISA nu eigenlijk ook gezien van, ah, maar wacht eens, wij hebben recent vanuit de Europese Unie onze eigen Common Vulnerabilities and Exposure Databank gepubliceerd, de EU CVE. En ENISA zegt nu in hun advisory group, ja, dat is een excellente strategische opportuniteit voor ons als Europese speler om ons meer centraal te zetten en ervoor te zorgen dat wij daar ook een centrale rol in gaan spelen en een speelfiguur in worden. En ze geven daar zelf een aantal voorbeelden mee van hoe dat kan. Ze zouden kunnen manoeuvreren naar een scenario waarin ze eigenlijk boven die MITRE-databank van Amerika gaan hangen. En op die manier dat gaan proberen absorberen, dat gebruik ervan. Maar wat ik op zich interessant vind hieraan, is dat men tenminste beseft van oké, we hebben hier iets in handen vanuit de Europese Unie met de European Vulnerability Database, de EUVD, om meer soeverein te zijn en om minder afhankelijk te zijn van opnieuw een Amerikaans bedrijf dat opnieuw vasthangt aan de grillen van een oranje man in het Witte Huis en op elk moment blijkbaar de stekker uitgetrokken kan worden. Dus ik vind het goed dat ENISA op die manier begint te redeneren en ook begint na te denken over soevereiniteit.
Nee, helemaal mee eens. Kan ik weinig aan toevoegen. En dan gaan we eventjes een uitstapje maken naar Australië, Tim. Iets waar ik ook benieuwd van ben. Wat heb jij daarvan meegekregen in de Australische media? Is daar aandacht voor? Want we hebben het al uitgebreid gehad over de social media ban die in Australië werd doorgevoerd. Onder de 16 jaar kun je er niet meer op. Maar wat blijkt nu in eind juni in wat industry codes, dus niet zozeer echt in het parlement zelf qua wetgeving, maar gewoon als onderdeel van bepaalde gedragscodes of praktijken die ze kunnen meegeven, is heel stilletjes ook ingevoerd dat jij voortaan, als jij in Australië op zoekmachines gaat, denk aan de Googles van deze wereld, dat er ook een leeftijdsverificatie moet plaatsvinden. Maar om precies te zijn, alleen als je ingelogd bent. Als jij niet ingelogd bent, dan kun jij van alles zoeken en dan kun je van alles terugkrijgen. Maar als jij ingelogd bent, dan moeten ze allerlei checks gaan doen om zeker te weten dat jij toch wel een bepaalde leeftijd hebt. Er staan 7 manieren in hoe je dat kunt doen. Het kan gaan over natuurlijk identiteitsbewijzen. Het kan gaan over gezichtsherkenningstools die leeftijd schatten. Daar hebben we het er straks al over gehad. Creditcards, andere digitale ID's, AI-toeltjes die je gebruikt. Een derde partij die bevestigt, ja, deze persoon heeft deze leeftijd, dat je daarop mag steunen. Allerlei methodes die men dus benoemt. Maar het komt erop neer dat ingelogde gebruikers dus op leeftijd gecontroleerd gaan worden en dan dus bepaalde inhoud niet kunnen benaderen. Wat heb je daarvan voorbij zien komen in de media?
Redelijk wat eigenlijk. Daar komt redelijk veel voornamelijk negatieve feedback op. Natuurlijk kan zijn dat dat komt omdat ik ook, zoals de meeste mensen, in een informatiebubbel zit en ik voornamelijk vanuit de privacyhoek dat soort nieuws krijg. Maar wat ik wel voorbij zag komen, is dat men het dat er vanuit verschillende politieke hoeken ook de voornaamste feedback kwam dat dit een redelijk rare manier is om de problematiek aan te pakken die men zo vaak wil aanpakken, namelijk Protect the Children. Er was een bepaalde persoon in, volgens mij was het parlement, die het eigenlijk heel mooi samenvatte en waar ik de mening ook volledig van deel. Die zeggen eigenlijk van ja, kijk, dit hele concept dat voor miljoenen Australiërs een zeer zware invasie gaat zijn op hun privacy, is nog altijd redelijk simpel te omzeilen met een VPN. En die persoon heeft het gevoel, dat is een letterlijke quote, if the ambition of the government is to prevent children from accessing pornography, they're forgetting straight away the skills of these young people. En dat denk ik, zegt alles in mijn ogen. Dit is een mokerhamer die volledig zijn doelwit gaat missen. Omdat de meeste mensen eigenlijk heel simpel dit kunnen gaan omzeilen en dan creëren we weer opnieuw een ineffectief vangnet waar veel te veel gegevens mee verzameld worden, zonder dat het eigenlijk zijn doeleinden überhaupt zal bereiken. Dat is de feedback die ik daar voornamelijk voorbij zag komen. Er zijn een heleboel Australiërs niet blij met de manier hoe dit nu opnieuw wordt voorgesteld en daardoor wordt geduwd onder het idee van Protect the Children.
Ja, nee, precies. Ook hier ook weer de effectiviteit. Zeker, en die redenering, ik snap het gewoon niet. En ik zie in het artikel en in andere bronnen ook niks terugkomen wat dat voor mij nu een beetje onderbouwt. Wat is dat met die ingelogde gebruikers? Want ik weet niet hoe het bij jou zit, Tim, maar alles van zoekdingen en zo. Als ik niet in hoef te loggen, ja, dan doe ik dat wel. En zeker als dit dus kennelijk de manier is om het te omzeilen. Gewoon niet inloggen. Ja, wat voor een kansloze maatregel is het dan? En gewoon als kleine zijnoot, dat is iets wat mij gewoon fascineert. Ook zeker daar als iemand met meer professionele of academische inzichten daarin. Vertel het ons zeker, dat neem ik dan graag eens een keer als zijsprongetje mee. Wat is toch die focus op porno? Waarom is dat nu hetgene waar de maatschappij op allerlei manieren door getriggerd wordt om te zeggen, daar moeten we iets aan gaan doen? Natuurlijk, er zitten allerlei andere schadelijke content waar men het ook over heeft, maar het komt toch vaak vooral neer op het stukje rond pornografie. Daar ben ik ook best benieuwd naar wat daar de officiële onderzoeken rond zijn, waarom we daar als maatschappij zo vaak op focussen.
Ja, ik bedoel, zonder te hard te gaan verzanden in politieke discussies, want dat is altijd een beetje drijfzand. Maar hoe het in Australië wordt het heel hard gepusht vanuit zeer conservatieve politieke activisten en ook vanuit een christelijke hoek. Uh-huh. Dus, en daar is het heel gemakkelijk om dat argument te maken. Hè? Alles tegen pornografie is op zich iets wat er gewoon blindelings wordt doorgeduwd. Ja. Volgens mij ligt het daar gewoon. Het is een gemakkelijke manier om een hele brede groep mensen vanuit een conservatieve hoek voornamelijk, achter een idee te scharen en dat vervolgens erdoor te duwen. Ook al is het dan, als we puur kijken naar de manier hoe het geïmplementeerd wordt, helemaal niet effectief.
Nee. Klassiek ook de doelgroep die het meeste gebruik maakt van die diensten, die we dan zoveel mogelijk gaan verbieden. Ja. Oké, goed. Dat gezegd zijnde, blijft interessant om het op te volgen. Vooral ook om te zien hoe ze het daar aanpakken en hoe we dat, vrees ik, vroeg of laat hier ook terug gaan zien komen. We zullen zien. Ik ga even door met een andere klassieker. En deze komt uit Jacksonville in de VS. Gezichtsherkenning die verkeerd is gegaan. Eigenlijk niks nieuws onder de zon. Ook niks speciaal aan dit geval. Maar ik vind het belangrijk om die gevallen steeds opnieuw te blijven benoemen als ik ze voorbij zie komen. Hier hadden we iemand die... Het zijn beelden van Fox News die ik via een YouTube-linkje erbij heb gepakt. Waar men dus iemand interviewt. En je ziet natuurlijk ook al die bodycam footage. En waar iemand wordt opgepakt. En waar ze zeggen, ja, we gaan jou arresteren, je moet meekomen. Natuurlijk, het is ook altijd meteen dat. Meteen oppakken, arresteren, in de boeien slaan, meenemen, in plaats van, goh, laten we eens beginnen met een vraaggesprekje. En waar gaat het over? Ja, natuurlijk Protect the Children. Ergens is er iemand gefilmd die kinderen benaderde. Dan we hebben ook, je ziet ook in het videootje wat ik heb gelinkt, zie je ook de foto's. Dan zie je vervolgens het gezicht van de man in kwestie, die wordt opgepakt. En ja, heel in de verte, inderdaad. Ik snap waar de verwarring vandaan kan komen. Maar meteen iets wat een mens er zo uit zou pikken. Dat is niet dezelfde persoon. Zelfs op die hele slechte CCTV-footage zie je meteen, dat is niet dezelfde persoon. Maar goed, die wordt dus opgepakt. We zien dan wat beelden. Je hebt natuurlijk in het item wat men in het filmpje voorbij laat komen, bespreekt men dan nog een beetje met een aantal activistische voorvechters. Maar het is gewoon weer hetzelfde. Iets waar dan overigens wel de politie zelf aangeeft als officiële reactie, zonder in de details in te gaan, van ja, maar wij hebben richtlijnen. Het mag alleen maar gebruikt worden als een onderzoeksrichting. Het mag nooit doorslaggevend zijn. En dan zie je, en dat is iets wat we misschien is wat beter moeten gaan beseffen bij dit soort inzet van dit soort toeltjes. Hoezeer jij ook zegt, ja, maar het is alleen maar ondersteunend. In de praktijk gaan mensen daar gewoon niet meer nadenken. Die gaan dat gewoon gebruiken. Dat is ook waarom het zo'n discussie blijft over het inzetten van AI-tools in de context van de medische wereld. Ja, het kan heel erg ondersteunend werken. En ja, de effecten, de efficiëntie, we zien het. Maar het risico is zo groot dat mensen niet meer gaan nadenken. Dat ze erop gaan steunen. Dat ze daar zelf het gewoon één op één gaan overnemen. En dat lijkt me in de medische wereld heel erg gevaarlijk. En we zien het dus nu ook weer met die gezichtsherkenning, politiediensten, die gewoon blind varen op, oh, we hebben een match, hoppakee, we gaan die oppakken en dan zien we wel. En waar dus die bestaande richtlijnen duidelijk niet goed genoeg zijn. En ja, we kunnen hem niet vaak genoeg meenemen, dit soort voorbeeldjes, denk ik dan.
Ja, en wat ik mij heel hard afvraag, en daar zou in mijn ogen nog veel meer onderzoek naar moeten gebeuren, is hoe kan je dat tegengaan? Die menselijk pitfall om dingen die een computer zegt blindelings te geloven. Daar komt het eigenlijk simpelweg op neer. En dat kritische vermogen te verliezen, want computer says A of B, dus dan gaan we dat ook gewoon zo doen en die persoon op die manier behandelen. Je ziet dat in alles terugkomen. Je ziet dat bij facial recognition in de politionele context. Je ziet dat hoe dat men bijvoorbeeld vandaag de dag large language models gebruikt, of zelfs Google. Alles dat je op Google zoekt is waar, dus we geloven het allemaal blindelings. En dus, ik zeg het nu zo simpel, maar het lijkt iets dat heel moeilijk is om eigenlijk erdoor te krijgen. Dat idee van wees en continu kritisch tegenover wat een machine of een computer als output geeft, zeker in het context van facial recognition in politionele omgevingen, is dat superbelangrijk. Want als die machine fout is en je komt daartoe met een bepaalde gedachtegang dat die persoon bijvoorbeeld gevaarlijk is, dan ontstaande scenario's die heel desastreus kunnen aflopen voor iedereen. En dat is gewoon heel gevaarlijk. Maar het blijkt iets wat dat keer op keer voorkomt. Dus mijn vraag is, dat is een open vraag, is hoe kunnen we dat aanpakken? Want het lijkt echt dat wij daar een probleem mee hebben, als mens.
Ik denk dat het erop neer gaat komen dat je daar heel veel toezicht op moet inbouwen. En dus niet gewoon een intern richtlijntje, maar een heel proces eromheen bouwen. En dan kom je dus op het punt dat je moet gaan zeggen, wij kunnen dit soort tools pas gaan gebruiken als de extra overhead die wij er administratief op moeten stoppen vanwege de risico's, als dat nog steeds alles bij elkaar efficiënter is dan de puur manuele versie. Nou, en tot die tijd denk ik dat je erop uit moet komen dat je dit soort dingen niet in kunt zetten. Pas als het opnieuw zo efficiënt is dat je en die extra verificaties kunt toepassen en die hardnekkig opleggen en het dan nog steeds efficiënter is, nou, dan moeten we zo'n tool inzetten. Maar op het moment dat de mens het nog steeds beter kan doen en daarmee ook de risico's zwaar kan verminderen, mag je dat soort dingen eigenlijk voor mij nooit gaan toepassen. Ja. Ik geef ons itempje wat ik had meegenomen, wat ik eigenlijk vorige week ook al mee wilde nemen, maar toen gingen we ook al grandioos over wat we eigenlijk als de tijd zien heen. Dus ik ga hem nu gewoon even heel kort benoemen, want ik ga hem niet weken mee blijven slepen. Maar het is een artikeltje, en in die zin zeker interessant om even te lezen, van security.nl, waarin men nog eens benadrukt dat er een aantal kritieke lekken zitten in Windows, in Office, in SharePoint. En gewoon als algemene awareness naar van ja, hou er rekening mee, ook die tools van Microsoft, een van de grootste providers ter wereld, daar zitten gigantische kwetsbaarheden in. En dat patchen blijft belangrijk. En we mogen er dus ook nooit op gaan vertrouwen. Ja, maar Microsoft is toch zo groot. En ja, maar alle andere tools zijn slechter. het is niet beter of slechter dan iets anders, maar het argument, en daarom haal ik hem vooral aan, ja maar Microsoft of Windows is veiliger dan Linux, dan open source toeltjes. Ik denk dat dat gewoon niet opgaat. En dat mag dus nooit meer een argument zijn om te gaan onderbouwen waarom men niet overschakelt naar iets anders, ook in de bredere digitale soevereiniteit en allerlei ondernemingen die zeggen, ja maar we zitten bij Microsoft, dat is toch veiliger. Ik weet, en daar moet ik dan heel even aan terugdenken, dat ik jaren geleden vanuit de podcast al een beetje een discussie had met een luisteraar, die zei van ja maar, je zegt al eens Bart, dat algemeen, dat je gewoon zegt van ja, ga maar op Microsoft, dan zit je toch in ieder geval veilig. En dat is voor sommige gevallen is dat nog de betere oplossing. En ik ga die retroactief gelijk geven. Dat ik daar, dat we daarop terug moeten komen. Dat het niet beter is. En dat, omdat het zo'n grote organisatie is, het eigenlijk misschien nog meer een doelwit kan zijn. En dat niet wil zeggen dat Microsoft bewust slechter is, maar dat ze ook niet beter zijn dan een ander. En vanwege hoe groot ze zijn, dat er toch misschien meer risico aan zit. Goed, iets om in gedachten te houden, voordat we gewoon even meteen doorgaan, Tim, naar een artikeltje wat je had meegenomen. Want onze vriend Cartman... blijft het bij het rechte eind hebben. Meta heeft nu in de Leipzigse rechtbank zich moeten verantwoorden. En toch wel een beetje een Duits dingetje begint te worden. Ze moeten een schadevergoeding gaan betalen.
Ja, ja, en het is interessant hier wat die schadevergoeding en de berekening daarvan tot stand komt. Dus Meta die een schadevergoeding moet betalen aan een gebruiker, €5.000. Dat is in een Duitse context... ongezien, ik denk dat de vorige hoogste iets van €4.000 of €2.000 was. Al sinds is een hele hoge boete. Voor wat uiteindelijk neerkomt op immateriële schade. En dat is dus wel heel interessant. Want die gebruiker, die had er een probleem mee. En die heeft Facebook voor de rechter gesleept. Omdat Facebook op een zeer ontransparante en grijze zone manier... persoonsgegevens van gebruikers verwerkt, ook als gebruikers niet ingelogd zijn via bijvoorbeeld de metapixels en advertising cookies. Dus het hele concept van je wordt gevolgd op het internet en je wordt geprofileerd en ook als je geen Facebook of meta-account hebt of niet, zelfs niet ingelogd bent, wordt er informatie over jou verzameld en potentieel wordt dat verrijkt met jouw profielgegevens. En dat wordt vervolgens naar de VS gestuurd en daar gebruikt voor analyses waar zelfs Meta op dit moment eigenlijk geen helder antwoord meer op kan geven. Dat hebben we, denk ik, een jaar geleden nog maar eens meegenomen, dat Meta geen antwoord meer kan geven op de vraag wat er nu uiteindelijk allemaal gebeurt met persoonsgegevens. En dus op die manier ook op geen enkele manier nog kan antwoorden aan op de simpele vraag welke gegevens zijn eigenlijk noodzakelijk voor de doeleinden die je wil bekomen, want het is gewoon geen controle meer, het is een te grote moloch geworden. Die persoon die heeft daar aangegeven in de rechtbank van ik ondervind daar onzekerheid en stress over, emotionele schade, immateriële schade, en ik wil daarvoor een schadevergoeding onder artikel 82 van die GDPR, die dat toelaat om voor zowel materiële schade als immateriële schade een vergoeding te krijgen op een aantal voorwaarden. En die rechter is hierin meegegaan. En die heeft daar specifiek gezegd, en dat is iets wat ik wel eventjes op wil onderlijnen, die heeft daar gezegd, de rechtbank besloot dat het niet nodig was om de eiser over de gestelde schade te horen. Dus die eiser moest zelfs niet bewijzen dat hij eigenlijk effectief onzekerheid of stress had geleden ten gevolge van het feit dat Amerika, dat Meta op een vage manier die persoonsgegevens doorspeelt naar de VS en dan voor allerhande doeleinden gebruikt. Het feit dat dat gebeurt, creëert een bepaalde vorm van onzekerheid. De rechter gaat daarin mee. En dat is... best schokkend, moet ik toegeven, dat ook niet meer gevraagd wordt. Natuurlijk is dat niet zo schokkend als je dat gaat plaatsen in de context van een heleboel arresten van het Hof van Justitie, die eigenlijk al op verschillende manieren hebben aangegeven dat het niet per se nodig is dat er geen, ze noemen dat een D, minimis threshold bestaat om schade toe te kennen. Dus er is geen laagste barrière die je moet bereiken om schade te laten erkennen. Het feit dat die persoon dat oordeelt en dat kan linken aan het feit dat Meta die persoonsgegevens op die manier doorspeelt, is op zich voldoende voor die rechter om die persoon een schadevergoeding uit te keren.
Lijkt me interessant om op te volgen, want zoals ik ook de Hof van Justitie uitspraak nu heb gezien, er moet een inbreuk zijn van de AVG, er moet effectieve schade zijn en die schade moet het gevolg zijn van die inbreuk. Nou, dat stukje effectieve schade, disclaimer, niet advocaat, niet jurist, maar ik denk dat de rechtbank hier te licht eroverheen gaat van ja, maar wat is die schade nu echt? En dat in beroep nog wel eens een issuetje kan zijn hier. Maar heel interessant precedent. En we zullen zien. Ik kan alleen maar toejuichen dat Meta budget gaat moeten toewijzen aan een race om schadevergoedingen waar ze mee te maken gaan krijgen. Ik heb nog heel kort één itempje, één autoriteitenactie van de Garante. Ik had die nog niet eerder voorbij zien komen. Maar goed, €420.000 boete is toch interessant genoeg om even bij stil te staan. Het gaat over de Autostrade, dus ja, de beheersorganisatie achter de snelwegen in Italië. Heeft voor de rest niks met de snelwegen te maken, wel met hoe zij een medewerker disciplinair gesanctioneerd hebben. Uiteindelijk leidde dat tot ontslag. Ze maakten daarbij namelijk gebruik van berichten uit WhatsApp, berichten van Facebook Messenger. Niet dus dingen die zij zelf via social media hadden verzameld. Nee, het ging over berichten, dingen die ze doorgestuurd kregen van de collega's. Van je collega's moet je het hebben, kennelijk. En zonder dat er echt detail in staat wat daar nu in stond, maar dat zal dus wel iets te maken hebben met onwelvallige berichten over de werkgever of over het functioneren. Maar de Garante zegt hier van ja, dit waren berichten uit een privécontext. Jullie hebben niet voldoende kunnen onderbouwen dat je een rechtsgrond had om die gegevens te gaan gebruiken. Ook al werden ze je aangeleverd, nog steeds had je moeten kijken naar de context waarin die verzameld zijn, de inbreuk op de privacy en vervolgens wat jullie daarmee willen bereiken, je disciplinair sanctioneren. En dat is gewoon niet proportioneel. Dus hoppakee, €420.000 boete. Vond ik een interessante. Vooral dat verschil dat het dus niet ging over zelf gevonden gegevens online, maar over gegevens die verstrekt waren door collega's. Een interessante om in gedachten te houden als je in dit soort procedures zit, denk ik dan.
Ja, absoluut. Ik kan ook tellen. Hè.
Dan zijn wij toe, Tim, aan onze privacy pointers. En wat heb jij meegenomen?
Lichte cop-out, beste luisteraars, moet ik er meteen bijgeven, want dat is eigenlijk iets wat vooruitblikt op iets wat nog moet komen, maar die European Data Protection Board, die heeft een interessant statement gemaakt. Daar kan het eigenlijk op neerkomen. Die hebben gezegd van oké, we moeten nieuwe manieren bedenken om handhaving en het naleven van die GDPR-wetgeving te vergemakkelijken. Dat staat naast de hele discussie over het al dan niet versoepelen of versimpelen van de GDPR-wetgeving. Dat is een aparte discussie. Hier heeft men het voornamelijk over welke middelen kunnen wij organisaties uitreiken en welke guidance moeten wij geven. Ze hebben nu een commitment gemaakt om eigenlijk templates te publiceren voor organisaties om op een Europees niveau eigenlijk een aantal zaken te harmoniseren. Templates zoals een datalek meldformulier. En dat zijn dingen die ik alleen maar kan toejuichen, want uiteindelijk een van de bestaansredenen van die GDPR-wetgeving is het harmoniseren van gegevensbescherming over alle Europese lidstaten heen. En ik vind dat heel positief dat de European Data Protection Board als overkoepelend orgaan ergens met een soort voorstel komt van hoe je best bepaalde zaken, bepaalde verplichtingen uit die GDPR-wetgeving documenteert. Iets waar we dan van alle lidstaten het over eens zijn, van dit is een goede manier om dat te doen. Dus ik kijk daar heel hard naar uit. Het is iets wat ze nu aan gaan werken en gaan publiceren, maar ik vind het alleszins wel al nuttig om iets mee te geven van dit is waar de EDPB zich de komende tijd mee gaat bezighouden. En dat vind ik op zich heel positief.
Absoluut, niks mis mee. Hopelijk natuurlijk vertaalt zich dat ook naar concrete dingen waar we iets mee kunnen.
Dat is altijd de vraag, ja.
En ik heb nu heel... Sneaky heb ik er eventjes net iets bij gestopt, wat er ineens in me opkwam. Want ik had ook een soort gelijk iets waar... het is in die zin een beetje Zwitserland gebaseerd. Waar de ETHZ in Zwitserland... in Zurich een instituut, die komen met hun eigen large language model, maar wat open source is, wat gesubsidieerd is, waar dus van tevoren al vaststaat, je moet geen business model uit voortkomen, dit is bedoeld om gewoon gebruikt te worden. En die komen dus binnenkort, ze zeggen het laat in de zomer van 2025, dus in die zin ook een beetje vooruitblikkend op wat gaat komen, maar interessant genoeg om nu al even mee te geven dat je daarop bedacht kunt zijn. Interessant, omdat dit er eentje is waar ik van denk, ja, dit lijkt wel eens equivalent te kunnen gaan zijn aan wat we bij de ChatGPT's van deze wereld zien. Waar toch een aantal van de, ook bij Infomaniac waar wij zitten, hebben ze ook een sovereign AI, maar daar merk je dat die echt wel minder performant is dan andere dingen. En deze zou het dan niet zijn. Dus dat is de eerste die ik mee wilde nemen. Maar tegelijkertijd bedacht ik mij ineens, ik zag een iets voorbij komen, waar WeTransfer heeft een aanpassing gedaan aan zijn voorwaarden. Iets wat nog meer meer. Ik bedoel, we hebben dat sowieso nooit aangeraden. Maar wat nog weer weegt, van ja, dan moet je toch eens goed over nadenken voor je die dienst gebruikt om bestanden door te sturen. Bedacht ik mij van ja, daar hebben wij zelf al een tijdje via Infomaniac ook weer een beter alternatief voor. SwissTransfer.com. Daar kun je precies doen wat je met WeTransfer deed, maar dan met aanzienlijk betere waarborgen over wat er met die data gebeurt. En dat is dan mijn tastbaardere privacy pointer voor deze week. Daarmee, Tim, zijn we aan het einde gekomen van weer een aflevering waarin wij ondanks de zogenaamde komkommertijd in de zomer langer doorpraten over privacy dan hiervoor. Maar ja, goed, we zullen maar zeggen, in de vakantietijd hebben mensen wat meer tijd en die gaan wij lekker invullen met privacygewal.
Exact, exact. Ik bedoel, het is een te leuk onderwerp om het niet langer dan een uur over te hebben. We proberen ons in te houden. We doen dat eigenlijk ook al best goed, denk ik. Maar ja, soms als de rantmode aanstaat, dan blijven we rollen, hè?
Inderdaad. Nu goed, luisteraars, jullie weer bedankt om naar ons te luisteren. Jullie feedback wordt overigens altijd gewaardeerd. En yes. Tim, tot volgende week.
Beste luisteraars, tot volgende week.